over het geloof en 2 over de doop. En toch maar 4 vragen. Dat kan, hè? Dat kan. Kun je in je bewogenheid er te veel bij iemand op aandringen dat hij of zij zijn keuze voor Jezus Christus moet maken? Ik vind dat een zover een moeilijke vraag, omdat je je zo goed kunt voorstellen dat mensen die diep bewogen zijn met het lot van iemand, zeker bijvoorbeeld als het hun eigen kinderen betreft, of hun ouders, familieleden, vrienden, dat je er niet genoeg van kunt krijgen om erover te praten. Dat is zeker waar. Dus daarom wil je niet te gauw tegen iemand zeggen, ja, je kunt er te veel op aandringen. Terwijl het eigenlijk toch eerlijk wel zo is dat ik denk dat ik dat toch wel moet zeggen. Om het eens met een gewoon Hollands woord te zeggen, je kunt ook iemand doodbreken. In Job 33 lezen we dat Elihu tot Job zegt, de Heere spreekt 2 of 3 maal tot de mens om hem van zijn ongerechtigheid af te brengen, van zijn hoogmoed af te brengen. Dan wil ik dat niet als een aparte, als een uitdrukkelijke maatstaf nemen, 2 of 3. Daar gaat het niet om. Maar wel dat de Heere langmoedig is, maar dat die langmoedigheid niet tot in oneindige doorgaat. En dat God daar altijd een grens aan stelt. Dat weten we, als iemand sterft is het voorbij. Als de Heer Jezus terugkomt is het voor iemand voorbij. Dan kan hij die keuze niet meer maken. Maar ook hoeveel kansen iemand in zijn leven krijgt, is ook beperkt. Ik zei al, dat hoef je niet per se in 2 of 3 keer te beperken. Ik weet van iemand die een evangelisatiecampagne meemaakt, is jaren geleden. Een dorpje op het platteland in Nederland. En daar stond die tent. En na 3 weken verplaatste die evangelisatietent zich weer naar een naburig dorp. Maar er was een man uit die streek, die kwam in die tent. En toen die tent na 3 weken verhuisde, ging hij weer mee. Hij verhuisde mee, om zo te zeggen. Elke avond zat hij er. En bij de 50ste avond bekeerde hij zich. Ze hebben me dat verteld. Hij kwam naar voren en hij vertelde dat hij de Heer Jezus aangenomen had. En toen zeiden ze, en hoeveel keer ben je al geweest? Want ze zagen wel een bekend gezicht. Toen zei hij, nou, dit is geloof ik precies de 50ste keer. Hoe komt dat je dan nu pas de Jezus aangenomen hebt? Tja. De wind waait waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Hebben we de vorige keer gelezen in Johannes 3. Wie zal het zeggen? Ineens, mag ik het een beetje plat zeggen, ineens valt het kwartje. Zo gaan die dingen. Dus het is maar goed dat het niet na 2 of 3 keer afgelopen was. Die man heeft het 50 keer gehoord en toen zag hij het. Dus aan de ene kant is dat een bemoediging om nooit af te laten. We denken aan Monica, de moeder van Augustinus, die toen nog de zeer onheilige Augustinus was. En de bisschop zei tegen haar, een kind van zoveel gebeden kan niet verloren gaan. Nou, dat zou ik nou niet graag zo willen nazeggen in alle gevallen, was maar waar. Maar in dit geval was het wel waar. Zij bleef volhouden. Alleen, ze praten niet constant met hem erover. Ze praten er constant met de Heere God over. En Augustinus, die een losbol was, kwam inderdaad tot geloof. En is het grootste licht geweest uit de 5e eeuw. Dat is een geweldige zaak. Dus daar is geen algemene regel voor te geven. Je kunt wel zeggen, als het bijvoorbeeld je kinderen betreft, dat je kinderen op die manier kunt doodpreken in die zin dat ze geen zin hebben om bij je te komen, omdat ze weten dat als je bij pa of moe komt, ze altijd weer over datzelfde beginnen en dat wil je dan op een gegeven moment niet horen. Je kunt daar dus ook je kinderen mee verliezen. Als je heel duidelijk verteld hebt wat het evangelie inhoudt en op hen ingewerkt hebt dat zij toch ook die stap zouden zetten om tot de Heer Jezus te komen, dan weten ze dat van je. Ze weten het zo goed uit hun jeugd dat je daar niet altijd over hoeft te spreken. Je kunt wel bidden dat de Heer openingen geeft om die zaken misschien toch weer eens aan de orde te stellen, maar dan op een natuurlijke wijze. Misschien wel doordat dat kind er zelf over begint. Bid liever voor zulke open deuren, dan elke keer maar weer als een, sorry voor de vergelijking, als een grammofoonplaat, elke keer daar weer op in te werken. Ik herinner mij, ik hoop dat ik het hier nog niet verteld heb, en anders hoor je het voor de tweede keer, dat ik in een ander land eens uitgenodigd was bij een zuster die tot geloof was gekomen. Haar man was ongelovig. Dat was een hele aardige, vriendelijke man, maar hij moest er niet veel van het geloof hebben. Hij was biljartgelovig, dat was zijn hele leven, en daarnaast had hij niets nodig. Maar het was een alleraardigste, vriendelijke man, hij had mij vriendelijk uitgenodigd. Hij stond toe dat ik aan zijn tafel at, als de prediker die daar op bezoek was. En toen zei die vrouw tegen mij tijdens het eten, meneer Ouweneel, zegt u nou eens tegen mijn man dat hij zich moet bekeren. Nou, ik dacht dat ik wel door de grond heen kon gaan. Want ik zag al voor mij hoe die vrouw dat elke dag tegen die man zei. En toen ik op visite was, moest ik het dus ook nog eens tegen hem zeggen wat die man allemaal allang wist. Mijn enige troost was dat die man vriendelijk bleef doorglimlachen. Want als hij geërgerd had gekeken, dan weet ik helemaal niet waar ik het had moeten zoeken. Dus je hebt heel onwijze mensen in dat opzicht, vind ik. Wat? Wat ik toen gedaan heb? Jaap, ik heb me eruit gekletst. Ik heb mij eruit gekletst. Ik denk dat ik iets gezegd heb, ik weet niet precies meer. Ik was zo onder de indruk van wat zij zei, dat ik niet meer precies weet wat ik antwoordde. Maar ik denk dat het iets was van, ik denk mevrouw dat u het zelf al zo duidelijk aan uw man gezegd heeft, dat hij het allemaal al lang weet en dat hij niet nodig heeft het voor mij ook nog eens te horen. Ik hoopte dat ik daar nog eens terug mocht komen, dat ik het niet meteen al de eerste keer bedierf. Hij kon zijn vrouw niet het huis uitgooien, maar mij wel. Dat was het verschil. Dit is een interessante vraag. Wat is fundamenteler als het om het geloof gaat? Het hart of het verstand? Als het hart werkelijk diepste centrum in het menselijk bestaan is, dan, en we hebben het ook gezegd vanavond, geloof is een zaak van het hart, dan kun je daar toch niet het verstand buiten houden. Het geloof moet ook verstandelijk beredeneerd kunnen worden. Maar je zou haast kunnen zeggen, wat is er nou eerder, het kip of het ei? Is het dankzij het hart dat ook het verstand ervan weet, maar hoe kan het dan verstandelijk beredeneerd worden? En kunnen die verstandelijke redeneringen dan ook weer invloed uitoefenen op het geloof van het hart? Hoe zit het met die driehoek? Hart, verstand, geloof. Laten we in de eerste plaats inderdaad duidelijk vaststellen dat er in het geloof ook een verstandelijk element zit. Er is niks mis mee. Als we het vanavond hebben gehad over bevinding en over gevoel, dan heb ik hopelijk benadrukt dat er met dat gevoel niks mis is. Als je zo'n totaal ongevoelige gelovig bent, als je gelooft en het doet je verder helemaal niks, dan zou je toch zeggen, dat kan ergens niet kloppen. Dat kan ergens niet kloppen. Dat moet toch ook iets uitwerken, ook in je gevoelsleven. Ik hoorde van iemand die in Den Haag langs de grachten liep, zwaar dronken. En ik kwam zo'n vroegere predikant tegen en hij zei, dominee, ik ben nog een keer onder jou tot bekering gekomen. Toen zei die dominee, je kan wel zien dat het door mij was, want als het door de Heere God was geweest, dan liep je er niet zo dronken bij. Als je namelijk tot geloof komt, dan heeft dat ook een uitwerking in je leven. Daar moet je door God bekeerd worden en krachtdadig bekeerd worden, dan werkt dat uit. Ook op dat terrein. Dan heb je niet meer de roes van de dronkenschap nodig. Omdat je, als ik zo'n wilde vergelijking mag maken, je dronken van vreugde kunt zijn in de Heere God. Geloof leidt dus tot vreugde. Maar geloof kan ook beredeneerd worden. En daar is niks mis mee. Ik zal het proberen uit te leggen. Als iemand zou zeggen, ik geloof, en ik zou vragen, wat geloof je dan? Zeg, dat weet ik niet, maar ik geloof. Ja, dan zeg je, dat slaat toch nergens op? Je moet er dan toch iets kunnen vertellen erover? Wat geloof je dan? Nou, dan begint hij uit te leggen. En dat gaat niet buiten het verstand om. Geloof kun je, daarover kun je praten. Je kunt er iets over vertellen. Je kunt zelfs verantwoording afleggen van dat geloof. In 1 Petrus 3 vers 15 roept Petrus ons daartoe op. Verantwoording af te leggen van dat geloof dat in ons is. En dat betekent, je kunt dus aan een ander uitleggen wat je gelooft. Je kunt zelfs, en daar heb je ook weer je verstand voor nodig, aan een ander uitleggen waarom je gelooft. En wat de argumenten ervoor zijn. Geloof is een zaak van het hart. Maar ik geloof wel degelijk dat het verstandiger is om een christen te zijn dan een moslim te zijn. En daar heb ik hele goede argumenten voor. Verstandelijke argumenten. Daar is niks mis mee. Je kunt niet eens over de Bijbel praten en nadenken en redeneren zonder je verstand te gebruiken. Dus het geloof van het hart drukt zich uit in verstandelijke redenering. Je kunt erover praten. Je kunt er over redeneren zelfs. Daar is niks mis mee. Als het maar redeneringen zijn die voortkomen uit dat verlichte hart. Of je kunt ook zeggen, dat verlichte verstand. In Johannes 5 vers 20 heeft ons het verstand gegeven opdat wij de waarachtige zouden kennen. En van de natuurlijke mens staat er in Efeze 4 vers 17, verduisterd in het verstand. En door het geloof wordt je verstand verlicht. En tussen die twee is een wisselwerking. Dat wil zeggen, als je ouder wordt of je gaat groeien in het geloof, dan zul je ook nieuwe verstandelijke argumenten ontvangen. En die zullen ook je geloof van het hart verdiepen. Dus wat in je verstand gebeurt, in dat verlichte verstand van de gelovige, dat heeft ook weer invloed op dat geloof dat aanvankelijk een heel eenvoudig en kinderlijk geloof is, maar dat geloof van het hart wordt verrijkt, het wordt verdiept. Zoals gevoelservaringen, bevindingen, belevingen met de Heere ook dat geloof verdiepen. Daar is dus een gecompliceerde wisselwerking. Van het hart naar het verstand en van het verstand naar het hart. Je moet dus dat niet tegenover elkaar plaatsen zoals soms wel gebeurt. Je moet niet met je verstand geloven, je moet met je hart geloven. Nee, dat is een valse tegenstelling. Met je hart geloven, dat gaat niet buiten het verstand om. Augustinus, over wie ik het net al had, aan hem wordt toegeschreven, maar dat kan ook wel ouder zijn geweest, dat het al teruggaat op Tertullianus, de zin credo ut intelligam. Ik geloof op dat ik begrijp. Het geloof van het hart gaat aan alle begrijpen, alle verstandelijk verstaan vooraf. Maar daarmee bedoelde Augustinus helemaal niet dat het geloof als zodanig buiten het verstand omgaat. Als je tegenover iemand redeneert, en dat doen we als het evangelie verkondigen, je wil hem proberen de bewijzen te leveren waarom hij het heil nodig heeft. Dat doe je met argumenten. En die hebben met je verstand te maken. Je wil hem duidelijk maken dat hij een zondaar is in Gods ogen, al is hij dat niet in zijn eigen ogen. Je wil hem duidelijk maken dat er maar één weg van behoud is. Je wil hem duidelijk maken wat hij moet doen. Dus via het verstand, als het goed is, dringt het door tot het hart. Vanuit het hart wordt het uitgewerkt in het verstand. En als het verstand verder verlicht wordt door de geestelijke groei, werkt dat ook weer terug naar het hart. In een voortdurende wisselwerking van hart en verstand.
Dat moet toch ook niet verder met ons hele verstand.
Amen. Het is merkwaardig dat in Deuteronomium 6 alleen maar staat hart, ziel en kracht. Maar in het Nieuwe Testament staat dat ook nog bij Lucas, meen ik, met het verstand, met het inzicht. En een verlicht verstand, maar het verstand. Er is niks mis met het verstand als het maar op de juiste wijze verlicht wordt. Goed, oké, hij is tevreden. Ik heb gezegd, als je niet tevreden bent, dan zeg je het maar weer. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Vraag, eerst geloof en dan gedoopt. Dat is geen vraag, dat is een opmerking. De vraag luidt natuurlijk, is dat inderdaad de juiste volgorde? Ja, dat staat, ik zal u zelfs vertellen waar het staat, maar dat weet u ook wel in Markus 16, vers 16. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal behouden worden. Wie niet geloofd heeft, dat staat gelukkig niet bij, en niet gedoopt is, die zal verloren gaan, die zal niet behouden worden. Nou wil u natuurlijk, dat snap ik wel, dat ik hier nota bene in Barneveld uitzeg, kijk, hier staat nou hoe het moet. Maar zo leg ik die tekst niet uit. Het evangelie komt tot verantwoordelijke mensen. En als het evangelie komt tot verantwoordelijke mensen, mensen die tot geloof moeten komen in de Heer Jezus en die zijn niet gedoopt, dan moeten ze gedoopt worden. Je kunt alleen maar met bepaald kunst en vliegwerk uit die doop een argument afleiden tegen de kinderdoop. Ik aarzel hier, want er is nauwelijks een thema waarover Nederlanders liever discussiëren dan over de doop. Maar dat mag dus niet. Ik zeg wat ik ervan vind en jullie houden je er buiten. Want ik weet hoe dat gaat. Het is als de Farizeeën en de Sadduceeën die Paulus tegen elkaar in het geweer bracht. Maar je moet voorzichtig zijn met uit dat soort teksten conclusies te trekken. En dus zie je nou wel, het evangelie komt tot verantwoordelijke mensen. En mensen die het in de Heer Jezus in geloof aannemen, die moeten gedoopt worden. Dat is heel duidelijk. Maar die tekst zegt niet wat er moet gebeuren met mensen die al gedoopt zijn. Zo, en lekker met dit argument laat ik jullie verder tobben. Ik ben net als Paulus in 1 Korinthe 1, zegt Paulus, ik ben niet gezonden om te dopen en daar hou ik mij ook aan. Er zijn weinig dingen waarover zo onzalig gediscussieerd wordt. Ik kan binnen 30 seconden de kinderdoop verdedigen en ook binnen 30 seconden de gelovige doop. En alleen al uit dat feit kun je zien wat een onzalige discussie dat is. Want mensen die zo met elkaar over de doop discussiëren die, en denken dat het zo simpel is, die hebben het nog nooit echt kennelijk gesnapt. Nou, er is niemand die zegt, doet u het eens. Ik zal nog niet zeggen, kijk, hou je horloge erbij. Het is heel simpel, in het Oude Testament werd je door de besnijdenis ingelijfd in het verbond. In het Nieuwe Testament is de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen. En dus moet je door de doop ingelijfd worden in het verbond. En dat gebeurt net als bij het Oude Testament, wanneer je nog klein kindertje bent. Op grond van het geloof van jou. Dan moet je niet meteen beginnen met ja maar. En de andere kant, die zeggen, en op grond van Markus 16 vers 16 en een heleboel andere teksten. Zie je wel, dit is de Bijbelse orde. Eerst moet je geloven. En dan moet je gedoopt zijn. Dat staat daar als voorschrift. En dus dat is de juiste orde. En anders deugt het niet. En dan begint het pas. Dan begint het pas, lieve mensen. Want tot zover hebben we eigenlijk nog geen van beide veel gezegd. Maar de rest doe ik niet. Pas geleden, waar was dat nou ook alweer? Oh ja, ik weet alweer waar het was. Staat. Plaats ver hier vandaan. Voor zover een plaats in Nederland ver hier vandaan kan zijn. Toen zei iemand, u houdt over alle mogelijke zaken lezingen. Waarom nou nooit eens over de doop? Durft u soms niet? En toen zei ik, en welke doopvisie had u dan wel verdedigd gehad willen hebben, meneer? De Bijbelse natuurlijk, riep hij. Kijk, daar schieten wij dus helemaal niks mee op. Zo blijven we elkaar om de oren slaan met onze enige ware Bijbelse opvatting. Ik zeg wel eens, als de Heere God een opwekking in Nederland zou willen beginnen, zou die onmiddellijk stuk lopen op de kwestie van de doop, de plaats van de vrouw, de ambten en de geestesgaven. Vrees ik. Maar wie weet. Ten slotte, uit 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15, een moeilijke tekst. Vers 29. Wat zullen anders zij doen die voor de doden worden gedoopt, als doden helemaal niet opgewekt worden? Waarom worden zij dan voor hen, voor die doden, gedoopt? Gedoopt worden voor de doden. Ik las eens in een commentaar, dat ik ben het precieze aantal vergeten, maar het was in ieder geval ver boven de 100. Zoveel verschillende uitleggingen voor deze ene uitdrukking. Ik weet nog niet meer of het getal 130 was of 250. Ik geloof 250 verschillende uitleggingen. Dus daar zitten we nou weer. Ik kan u er wel een van die 250 noemen, waarvan ik toevallig geloof dat het de enige goede is. Dat scheelt natuurlijk wel. Maar dat zeg ik maar. Het zou dus kunnen zijn dat het een van de andere 249 uitleggingen moet zijn. De Mormonen hebben miljoenen uitgegeven aan hun uitleg. Want zij zeggen letterlijk, gedoopt worden voor de doden, dat betekent dat je voor iemand die in een ver verleden gestorven is, een van je eigen voorouders, die nooit het Mormonen evangelie hebben gehoord, kun jij alsnog laten dopen, onder aanroeping van de naam van de Heer Jezus, maar ook van die persoon. En doordat jij dan je laat dopen voor die persoon, gaat die persoon alsnog de hemel binnen. Dus letterlijk, je laat je dopen voor mensen die gestorven zijn. Daarom hebben zij ook genealogische onderzoekingen gedaan, stambommen samengesteld van alle registers die maar op aarde zijn. Dat zijn werkelijk miljarden microfiches, allemaal bewaard in de bergen van Utah, niet ver van Salt Lake City, waarin al die voorouders nagezocht kunnen worden. Want je moet natuurlijk eerst die voorouders opgespoord hebben voordat je je voor hen kan laten dopen. Op grond van één enkele verkeerde uitleg van een tekst, zo'n gigantische organisatie, verreweg de grootste genealogische organisatie die er op aarde bestaat. Boeiend. Die is het dus niet, die uitleg. Het is niet letterlijk dat wij voor dode mensen ons laten dopen, in plaats van die mensen opdat die doden alsnog behouden worden. Ik wil hem wel vertellen, maar het is één van de 250. Wilt u hem horen of niet? Vindt u het toch de moeite waard? Jullie hebben veel vertrouwen in mij blijkbaar. Ik denk, er staat hier in de voetnoten in de Telos vertaling, voor de doden of in plaats van de doden worden gedoopt. U moet zien dat, er staat hier aan het eind, waarom zijn wij ook ieder uur in gevaar? Vers 31, ik sterf dagelijks zoals ik betuig bij uw roembroeders, die ik in Christus Jezus, die ik heb in Christus Jezus onze Heer. Als ik naar de mens gesproken in Efeze tegen wilde dieren heb gevochten, wat baat het mij? Enzovoort. Je moet dat zien in het verband van het hele hoofdstuk. Het gaat in dit hoofdstuk over de opstanding van de Heer Jezus. Als de Heer Jezus waarachtig is opgestaan, dan is alles in orde. Maar als hij niet is opgestaan, waarom geloven we dan eigenlijk nog? Dan zijn we toch nog steeds in onze zonde. Dan is het werkelijk niet door God aangenomen. Dan heeft het allemaal helemaal geen zin. Dan heeft het ook geen zin om je te bekeren. Want je zonden zijn toch niet vergeven. Dan heeft het ook geen zin om je als martelaar te laten afslachten. Zoals ik dat gedaan heb in Efeze. Nou, niet afslachten, maar ik heb wel met wilde dieren daar gevochten. En je moet het vergelijken met een leger. Waar die eerste slagorde optrekken, die mensen die daar vooraan lopen, die weten bijna zeker dat ze afgeslacht zullen worden. En met massa's worden die eerste rijen uitgedund onder de slagen van de tegenstand. En zie daar, daar komt een tweede slagorde en die nemen die plaatsen in van die eerste, die gevallen. Waarom doen die mensen dat? Omdat ze weten als ze blijven hameren op dat aanbeeld van de tegenstander, dat ze dan toch door de massa vroeg of laat hem onder de voet lopen. Die mensen nemen vrijwillig de plaatsen van de gestorvenen in. Moet je je voorstellen, in die tijd, in het Romeinse Rijk, als je je daar liet dopen, dan zei je daarmee, ik ben bereid om de Heer Jezus te volgen. Door dik en door dun. Zelfs al zou ik mijn leven erbij inschieten. Nou, je hebt al talloze voorbeelden voor je. Van mensen die inderdaad als martelaren hun leven hebben gegeven. Zoals dat toen was in de christenvervolging. En Paulus zegt, als de opstanding werkelijk, ik draai het nu even positief om, als de opstanding van de Heer Jezus werkelijk heeft plaatsgevonden, dan is er een eeuwig leven, dan is er een eeuwig perspectief. Dan is het de moeite waard om, ook al weet je dat uitkomen voor de naam van de Heer Jezus en je laten dopen, dat dat zou kunnen betekenen dat je ook als martelaar zult sterven. Als vandaag in Saudi-Arabië een moslim het evangelie aanneemt, en openlijk daarvan getuigenis geeft door zich te laten dopen, dan zullen zowel hij als degene die hem gedoopt heeft diezelfde dag nog dood zijn. En dat is ook op andere plaatsen zo. Een moslim die zijn hart geeft aan de Heer Jezus en die zich laat dopen, die is waarschijnlijk binnen 24 uur dood. Nou, dat betekent wat? Dan moet je toch wel heel groot geloof hebben. En dan moet je toch het leven na de dood en het leven na de opstanding belangrijker vinden dan het leven voor de dood. Anders doe je dat toch niet? Paulus zegt, waarom zouden wij ons in plaats van de doden die gestorven zijn, de martelaren die al voor ons zijn gestorven, hun plaatsen gaan innemen? Met de kans dat ook wij ons laten afslachten. Dat doen wij omdat we onze hoop gevestigd hebben, niet op deze aarde, maar op de hemel, op een beter leven, een hoger leven, dat ver boven deze aarde uitgaat. Nou, wat vinden jullie ervan? Dit is hem, denk je? Ja, dat vind ik ook. Ik heb nooit een betere gehoord dan deze. Wat zegt u? Ja, dat heb ik niet zelf bedacht. Ja, ik zou eigenlijk dat niet moeten zeggen. Ik had moeten zeggen, wat voor verschil staat, maakt dat voor u? Zou het voor u verschil maken? Want het is de macht van het geschreven of gedrukte woord is geweldig. Ik denk dat u gerustgesteld bent dat ik het niet zelf bedacht heb of gevonden heb, maar dat ik het gelezen heb, of niet? Dat is de macht van het gedrukte woord. Vaak schrijf ik het dan op en dan druk ik het in een boek en dan lees ik het zelf na. Dan kan ik tenminste zeggen, ik heb het gelezen. Dat waren de vragen voor vanavond. Broeder Ad, broeder Baren, ik ben er doorheen gekomen.